Ja, dat is waar alles om draait. Gods aanwezigheid. Ontmoeting met God. Prachtig. Aanbidding is zo mooi, kostbaar en belangrijk. En we zitten in een miniserie over aanbidding. Deel 3. En volgende keer dat ik hier ben, deel 4. En dat is weer onderdeel van een grote serie over de geestelijke disciplines. The ancient path, de paden van God bewandelen, zoals velen ons voor zijn gegaan, zoals de Bijbel ons leert. De weg van Jezus om diep met God te leven. Dat hebben we afgestoft en nu zijn we aanbidding aan het afstoffen. Nou, ik had er echt super veel zin in vandaag. Om twee redenen, omdat ik weer mag spreken. Ik vind spreken over het woord, alles delen wat ik in mijn stille tijd met God mag ontvangen. Als ik lees, als ik bid, ik vind het een van de mooiste dingen om te doen. En vanavond gaat mijn vrouw me verrassen. We gaan ergens heen en ik weet niet waarheen. Dus we hebben oppas en we gaan een avondje uit. En ze heeft het nog niet verklapt. We gaan naar Nijkerk, dat dan wel. Maar ik ga expres niet googlen wat er allemaal voor events of dingen allemaal te doen zijn in Nijkerk. Maar in ieder geval, ik heb heel erg zin in vandaag, om meerdere redenen. En wij gaan het vandaag hebben over dat jullie zo wonderlijk mooi geschapen zijn. Jullie zijn echt heel bijzonder. Jullie zijn echt, voordat de aarde er was, had God een plan en dat was de mens, dat was jij en... Het is zo bijzonder, zo veel dieper dan je meestal beseft. En er was een moment dat heel erg diep bij mij landde. Vandaag gaan we dat dus ontdekken. Gaan we dat, ik ga door de hele Bijbel heen en ik ga jullie iets laten zien wat je misschien nog nooit hebt gezien. Op zijn minst niet zo diep. Nou, bijvoorbeeld als Psalm 139 vers 14 zegt, ik loof u omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Dat kinderlied zei het net ook al. Wij zijn zo bijzonder wonderlijk geschapen als mens. Wie wij zijn, ons design, ons ontwerp gaat zoveel dieper. Nou, dus ik noem het vandaag aanbidding en gebed in Gods tempel. Nou, een jaar of 8 geleden heb ik een levensveranderend moment gehad. En dat was op een bidstond. Een bidstond bij Hein Wijnja thuis. Op een of andere manier heb ik daar altijd levensveranderende ontmoetingen. Echt 3 cruciale momenten heb ik bij die simpele bidstonden gehad bij hem. Hij heeft best een groot huis. Dus daar echt een stuk of 30, 40 mensen komen op die bidstonden af. En dan pakt hij gitaartjes en zet zelfs een drumstel in zijn huiskamer. En ze gaan gewoon de hele avond op zondagavond gaan ze God aanbidden. En daar floot uit wat gebeden en wat profetieën en dingen. En ik zat die bewuste avond in een hoekje, een beetje in de kamer. Zat gewoon te genieten van Gods aanwezigheid. En ik zat met mijn Bijbeltje open. Dat zit ik heel vaak. Dus ik zat lekker gewoon een beetje te mediteren op het woord. Ik zat het lekker op me in te laten werken. En ik was aan het lezen over, even kijken hoor, de tempel van Salomo. Dit is de tempel van Salomo in een 3D-design uitgewerkt. En die werd ingewijd. Er was 7 jaar gewerkt aan die prachtige, grootse, ik denk een van de duurste gebouwen ooit gebouwd hier op aarde. En hij werd ingewijd. De ark van God werd voor het eerst in de tempel gezet. En iets gebeurde in mij op dat moment. Een kwartje viel en opeens flitsten er allemaal bijbelteksten van begin tot eind door de Bijbel. Zo ploep, 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 ploep. Echt zo, wow. En opeens landde er een hele diepe openbaring. Dat was echt een vet moment. Echt levensveranderend. Gaan we straks op verder. Om dit goed te begrijpen, ga ik eerst wat andere dingen zeggen. En dan gaan we straks dit verhaal afmaken, wat daar gebeurde. Als je kijkt in de Bijbel, heb je bijvoorbeeld een heel boek. Die is alleen maar over de offers. Leviticus, hè? 27 hoofdstukken lang gaan bijna alleen maar over de offers. Waarom neemt de Heilige Geest er zoveel tijd voor om Mozes zoveel details te geven over de offers? Omdat de Heilige Geest het kruis zo mega belangrijk vindt. En hij wil laten zien hoeveel het betekent en op hoeveel je het wel niet kan toepassen. Op elke soort zonde, fout, ongerechtigheid, onreinheid, ziekte. Alles wat je maar kan verzinnen, wat je in het leven mee kan maken, is gecoverd. Daarom heeft hij er mega veel aandacht aan besteed. Een ander boek is Exodus. Die gaat voor een heel groot gedeelte alleen maar over de bouw van de tabernakel. Interessant, tweede boek van de Bijbel. Tweede letter is een Hebreeuws plaatje van een tent, van een huis die gebouwd wordt. Dus het tweede boek van de Bijbel gaat helemaal over het maken van Gods huis, Gods tent. Nou, en verder door de hele Bijbel heen. Op een gegeven moment heb je eerst de tabernakel, dan heb je de Davidstent, die tent die in Jeruzalem simpel, alleen een tent met de ark. Daarna had je Salomo's tempel. En daarna had je nog de herbouw van de tempel. En je hebt nog Ezechiël's tempel. Het is een thema die ongelooflijk vaak wordt gebruikt door de hele Bijbel heen. De tabernakel en de tempel, oftewel het huis van God, is een erg belangrijk onderwerp voor de Heilige Geest. Dat is de simpelste conclusie die je kan trekken. Ik heb even na zitten tellen, daar was ik wel 2 uur mee bezig. Maar er zijn ruim 110 hoofdstukken in de Bijbel die voor het meeste in dat hoofdstuk over de tempel gaan, of alles wat daarin of daaromheen moest gebeuren. 110 hoofdstukken. Dat is 10% van de Bijbel. 10% van de Bijbel is gewijd om ons de diepgang te laten zien wat de tempel en de tabernakel wel niet inhoudt. Blijkbaar is dat een ongelooflijk belangrijk onderwerp van de Heilige Geest. 10%, interessant hè, want 10% van al onze tienden, die gingen in het Oude Testament naar het priesterschap en naar de tabernakel. Dus interessant dat precies 10% van de Bijbel ook over de tabernakel gaat, waar het geld heen ging. Een leuke knipoog van God. Net zoals ik horen heb zeggen dat 1/3 van de Bijbel zelfs een product is van dromen en visioenen die je dus 's nachts krijgt en 1/3 van je leven slaap je. Die heb ik nog niet nageteld, maar die ga ik ooit een keer natellen. Want als dat waar is, dan vind ik dat een hele mooie knipoog. Deze heb ik nageteld, ongeveer 110 hoofdstukken in de Bijbel gaan in ieder geval in zijn geheel daarover. En dan heb je nog losse versen die het priesterschap of tabernakel of tempel aansnijden. Nou, wat is het doel überhaupt met het huis van God, de tempel, door het hele woord heen? In eerste plaats, God wil wonen bij ons. Wonen. Het is een huis en in een huis woon je. God wil leven bij ons en hij wil ons ontmoeten. Dat was het hoofddoel van de tabernakel. Hij wilde onder de mensen wonen. Daarom liet hij een tent bouwen. En als tweede hoofddoel is, hij regeert daardoorheen. Het is zijn troon op aarde. En de rechters, de priesters waren ook de rechters om geschillen te onderscheiden en uiteindelijk invloed te hebben. Dus God woont bij ons en hij regeert door bij ons. Nou, 3 belangrijke tempels, even een zijpaadje. Je hebt de tabernakel, die staat grofweg vooral voor Jezus. Je hebt de Davidstent, die staat grofweg voor de Heilige Geest. En dan heb je de tempel van Salomo, en dat staat grofweg voor de Vader en ons opstandingslichaam. Er zijn meerdere toepassingen, maar ik vond dat een hele mooie toepassing. Jezus, dan ons, wij als kerk vervuld met de Heilige Geest en dan straks ons opstandingslichaam, dat we met z'n allen een vaste plek bij God de Vader hebben. Mooie diepe laag. Kan je zelf een keer op door nadenken. Nou, even een herhaling over die Davidstempel. Davidstent moet ik zeggen. Dat was een simpele tent in Jeruzalem. En daar liet die levieten letterlijk voor de ark. Dus dat was heel bijzonder, mochten ze daar Gods glorie zien en de ark zien, wat eigenlijk volgens de wet niet mocht. Ze hadden een speciale toegang. In 1 Kronieken 16 vers 4 staat dan, en hij stelde voor de ark van de Heere sommigen uit de levieten aan als dienaren, om van de Heere, de God van de Israël, melding te maken en hem te loven en te prijzen. 24 uur per dag, heel het jaar door, 7 dagen per week, 24/7, het God aanbeden. Dat was de kracht van Davids koningschap, geloof ik. Hebben we het vorige keer over gehad. Maar letterlijk voor de ark. Toch bijzonder. Nou, En dan komt er een gekke twist. Als je Handelingen 7, vers 45 tot 50 leest, dan komt er een gekke twist. Superbelangrijk, tempel, tabernakel, 10% van de Bijbel. En dan zegt God opeens hier dit. Dat is dus letterlijk wat die priesters zagen. Hè? De glorie van God bovenop de troon. Handelingen 7, vers 45. En dan komt er een gekke twist in dit hele verhaal. Zo bleef het tot de dag van David toe. Die genade vond in de ogen van God en verlangde een woonplaats te vinden voor de God van Jacob. Maar Salomo bouwde voor hem een huis. De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt. De hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor mij bouwen, zegt de Heer? Of wat is de plaats van mijn rust? Heeft mijn hand niet al deze dingen gemaakt? En in 1 Koningen 8, vers 27 zegt hij ook nog eens, maar zou God werkelijk op de aarde wonen, zie de hemel. Ja, de hemel der hemelen kan u, God dus, niet bevatten. Hoeveel te min dit huis, dat ging dus over het tempel van Salomo, dat ik gebouwd heb. Dat was Salomo, die besefte dat ten diepste God zelfs dat huis niet kon vullen. Maar God liet het wel toe. Het was niet zijn diepste plan, maar hij liet het wel toe. En daar zie je al een soort spanningsveld. Het ging God helemaal niet om die letterlijke tent en die letterlijke huis. 10% van de Bijbel gaat niet over de letterlijke betekenis ervan, maar had er een dieper plan mee. Waar dat van spreekt. Waar dat over gaat. Wie is de tempel, kan je beter zeggen. En dat zien we dan ook in het Nieuwe Testament. Die 10% van de Bijbel gaat over Jezus. Het woord werd vlees. Johannes 1, vers 14. En sloeg, en er staat in het Grieks, staat daar tent. En sloeg zijn tent onder ons op. Zo mooi. Hetzelfde woord waarop andere momenten in het Nieuwe Testament tabernakel staat. Dat is het Griekse woord voor tabernakel of tent. En wij zagen zijn heerlijkheid. De heerlijkheid als van een enige geboren des vaders. Vol van genade en waarheid. Mijn lievelingsvers uit de hele Bijbel. Jezus was een wandelende tabernakel. Waar de troon van God in wandelde. En de glorie van God raakte de mensen aan. Hij was de tabernakel. Hij was de tempel. En hij zegt ook op een gegeven moment, om dat duidelijk te maken, nog een keer. Jezus antwoordde en zei tegen hem, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem herrijzen. Die tekst kennen jullie wel uit Johannes 2. En hij zegt ook, maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Heel duidelijk, Jezus' lichaam is een tempel. En al die teksten, al die boeken slaan op Jezus. Het ging God helemaal niet om dat letterlijke huis. Het ging God helemaal niet ten eerste plaats om die tempel. Die offers, die voldeden toch niet. Het ging om Jezus die in zijn tempel het offer der offeren bracht. En bijvoorbeeld deze tekst is ook zo diep. Een van die teksten die mij zo raakte. Dan, of hebt u niet gelezen in de wet dat de priesters op de sabbatsdagen de sabbat ontheiligden in de tempel en toch onschuldig zijn. Ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Dit zegt Jezus dan tegen de farizeeërs. Hij wijst op zichzelf. Ik ben meer dan de tempel. Het gaat om mij. Ik ben nog bijzonderder dan dat grote mega gouden gebouw. Want ik kan de glorie van God huizen. Hij is een wandelende tabernakel. En dan zie ik gelijk die kolom van vuur en wolk daarboven. De vervulling van de heerlijkheid van God. Jezus is een wandelende tabernakel. De mens Jezus Christus is de vervulling van de tabernakel en de tempel. Alles wat hierover geschreven is, al die 110 hoofdstukken, waren altijd al bedoeld en geschreven over Jezus Christus als mens. Als wandelende tabernakel, de Heilige Geest wilde jouw besef en diepgang hiervan laten inzien. Hier alleen al is dit een, dat klinkt gek, een mega goede preek. Als ik hier zou stoppen, is het al mega bijzonder. en fantastisch, maar het gaat nog dieper. Want Jezus kwam om ons voor te leven wat het is om werkelijk mens te zijn. En in hem zijn wij. Jezus is de tabernakel, maar wij zijn de tabernakel. Wij zijn de tempel, de vervulling van het alles. En dat is zo bijzonder. En het staat er heel duidelijk 3 keer in de Korinthebrieven. Bijvoorbeeld hier. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Als iemand aan jou zit, zit hij aan God. Op een bepaalde manier. Dan mogen we voor bidden. Ziekte ons aantast, onze tempel, als narigheid ons aantast. Dan is dit ook een manier om te bidden. Heer, wij zijn speciaal in uw ogen. Wij zijn heilig in uw ogen. Heer, genees uw tempel. Deze tekst, 1 Korinthe 6, vers 16. Volgens mij is het 2 Korinthe 6, vers 16. Nou ja. Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God. Gelijk God gesproken heeft. Ik zal onder hen wonen en wandelen. Ik zal God zijn. Zij zullen mijn volk zijn. Als jullie morgen naar het werk gaan, God wandelt met je mee. Want God zal onder u wonen en onder u wandelen. Jullie zijn een levende tempel van God. Gods aanwezigheid is daar. Hij is daar. Op het moment dat jij tot bekering kwam, werd de ark van God in jouw heilige der heiligen gezet. Daarvoor was jij een lege tempel. Was je nog niet in jouw destiny. Toen de glorie van God, de troon van God, Jezus Christus, ging leven. Werd gedragen door die priesters, die evangelisten, die het evangelie in het landen. En die ark kwam daar, diep in jouw hart, hier zo, kwam Jezus te leven. Jezus woont hier en jij neemt hem mee. Tuurlijk, het ene moment voel je daar meer van dan de andere moment. Maar hij leeft hier, in jouw geest, in jouw hart. En God heeft in onze schepping als lichaam zoveel mooie hints gegeven om wat ik nu zeg te onderstrepen. Tabernakel heeft 3 delen. Geest, ziel en lichaam. Want tabernakel is Gods hemels model. Zeker voor Jezus en ons als mens, maar nog op veel meerdere dingen. Kijk, wij zijn wandelende tabernakels. Ons lichaam is alles bij elkaar. Maar aan de binnenkant van ons lichaam zit onze ziel, zit in ons geest. Prachtig. En de 66 palen die je zag rondom de tabernakel, zijn de 66 botten van onze handen en onze 66 botten van onze benen, die de blessings van God aan de wereld, het evangelie, die witte linnen aan de wereld laten zien. Die palen hadden 60 zilveren voetstukken. Dat zijn onze handen waarin we mensen zegenen. Waarin wij onze tijd letterlijk geven, mensen dienen en het witte gerechtigheid van God verkondigen. En de 60 koperen voetstukken zijn de botten waarin wij de oordelen van God met gebed op de aarde stampen. Dit is koninkrijk van Jezus. Daar nemen we gebied mee in. Kleine hint. 7-armige kandelaar. En 1 in het midden. 1 in het midden. Dan 2, dan 2, dan 2. Hier krijgen wij de kandelaar, de input. Dit verlicht onze ziel. Maar ook de 5 sensors, de 5, hoe noem je dat? Zintuigen. De 5 pilaren van het lichaam naar de ziel. Er zijn 5 zintuigen. Horen, ruiken, voelen, proeven. Zien? Ja. De 5 pilaren die de buitenwereld naar de ziel brengen. En deze vind ik zo vet, hè? Jezus woont in ons hart. De troon van God. 2 cherubs, de 2 longen over onze ark, beschermen het hart. En de 24 ribben, de 24 oudsten, om de troon van God. Zie je hoe bijzonder jullie zijn? Jullie zijn een troonzaal van God. God woont hier, jongens. Twee cherubs. Twee beschermengelen over de troon van God. Over de ark. Door geloof in Christus ben jij de vervulling van de tabernakel en de tempel. Hierdoor zul je op een diepere manier beseffen dat wij koningen en priesters zijn. Wij zijn altijd al bestemd, ontworpen en bedoeld om een prachtige behuizing te zijn van Gods glorie. Een tempel en troonzaal van God. Brother Lawrence, een monnik uit de jaren 1600, die zei dit: wij moeten van ons hart een geestelijke tempel maken, zodat wij daar onophoudelijk kunnen aanbidden, adoreren. En daarom is het mogelijk. Als 1 Thessalonicenzen 5 vers 17 zegt: bid onophoudelijk. Wij zijn onophoudelijk in Gods aanwezigheid. Wij zijn een huis van gebed. 24/7. Bid onophoudelijk. Wees mens 24/7. En op een bepaalde manier is het dus mogelijk om 24/7 in contact met God te zijn. Dus het is niet zo dat God eerst een tempel en een tabernakel en voor de offers en dat was prachtig en dan... Oh ja, wacht even. Dat lijkt ook wel op hoe wij mens zijn met de vervulling van de Heilige Geest. Ah, dan doen we dat als symbool. Nee, hij zag de mens en hij dacht, hoe gaan ze echt goed beseffen wat het is om mens te zijn? En daarom bracht hij al die tempel en tabernakel op zijn plek om in de toekomst ons te laten beseffen hoe diep het wel niet is. Jezus en wij in Christus. Dat landde bij mij op dat moment die bid stond. En al die bijbelteksten en alles van jaren studie en mediteren en gebed en bijbelstudie, alles landde. En echt, ik was overweldigd op dat moment toen op die bid stond. En het landde bij mij gewoon ontzettend diep. Wow. Ik ben echt speciaal gemaakt. Gods glorie woont hier. Gods glorie woont hier. Aanbidding brengt Gods koninkrijk op aarde. Weet je nog die pijlers die ik had gezegd over de kracht van aanbidding? Het brengt intimiteit, het brengt een goede levenswandel en het brengt het koninkrijk van God. Kleine herhaling. Aanbidding vestigt Gods koninkrijk op aarde. Als wij aanbidden in onze tempel, komt daar het koninkrijk van God. Aanbidding brengt Gods kracht en aanwezigheid op aarde. Aanbidding brengt je in een ontmoeting met God. Wij ontmoeten God. Er staat dat de glorie van God, die wolk, boven tussen de cherubs op de ark rustte. En dat God zichzelf liet zien en sprak tot ons. Als je alle bijbelteksten bij elkaar neemt, dan is het die wolk van glorie die ook boven de tabernakel rustte en voor ze uitging, weet je wel. En tussen de, volgens mij ook tussen hun en de Egyptenaren in ging staan. Dus ook die wolk waaruit hij sprak in het diepste van jouw hart. Waar je God kan zien. God liet zichzelf zien tussen de cherubs. Hij sprak tot Mozes, tot Jozua, tot anderen die daar kwamen. De hoge priester, Aaron. Een van de meest voorkomende refreinen in het woord van God is: voorzeker, hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Voorzeker, God is goed, want zijn volhardende liefde, dat is een mooie praktische vertaling van dat goede tierenheid woord. Gods goedheid en Gods liefde is een van de meest voorkomende refreinen in Gods woord, 41 keer. 41 keer. Wanneer werd hij ontworpen? Wanneer kwam hij spontaan in David op? Toen hij voor het eerst de ark in Jeruzalem zette en toen hij in zijn priesterkleed ging dansen. Die dag kwam dat die belangrijke vrees in hem op. De goedheid en de liefde van God en ze gingen aanbidden en de glorie van God kwam. En dan datzelfde refrein wordt dus aangehaald. En dit raakte mij zo erg, die bid stond bij Hein Wijnja thuis. 2 Kronieken 5 vers 12 vers 14. Hier wordt de tempel van Salomo ingewijd. De ark is geplaatst. En wat gaan ze doen? En de levieten, te weten alle zangers onder hen. Asaf, Heman, Jeduten, hun zonen en hun broeders in fijne linnen gekleed, met cymbalen, luiten, harpen, drumstellen, elektrische gitaren, stonden ten oosten van het altaar en met hen 120 priesters. Interessant. Hoeveel waren er op de Pinksterdag? Okay. Die op de trompetten bliezen. Het gebeurde nu toen zij eenparig op de trompet bliezen en toen zij zongen. Door met een eenparige stem een lied te laten horen om de Heere te prijzen en te loven. Ja, toen zij de stem verhieven met trompetten. Nou, heel veel zin om het duidelijk te maken. Ze gingen aanbidden, toch? Met cymbalen en andere instrumenten. En toen zij de Heere prezen met de woorden. Dezelfde woorden die David deed toen de eerste keer de ark in dat tentje werd gezet. Voorzeker, hij is goed, want zijn goede tierenheid, zijn liefde is voor eeuwig. En op dat moment, dat het huis van de Heere met een wolk vervuld werd. Op het moment dat de aanbidding werd ingezet, werd het huis met een wolk van Gods glorie vervuld. En de priesters konden vanwege die wolk niet blijven staan om te dienen. Want de heerlijkheid, de glorie van de Heere had het huis van God vervuld. Ze werden vervuld. Het huis werd vervuld met de Heilige Geest. En ik voelde op dat moment ook een frisse, nieuwe vervulling van Gods Geest. De heerlijkheid, de glorie van God woont in ons. En Salomo, die bidt verder. En hij zegt nog wat dingen. En hij zegt, want nu heb ik dit huis verkozen. God zegt dit, want nu heb ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat mijn naam daar tot in eeuwigheid is. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. Ik las die hoofdstukken van de inwijding van de tempel van Salomo en ik was het aan het toepassen op mezelf. En toen las ik opeens dit vers. Wat? Als ik dit op mij toespits en op Jezus en wie wij in Christus zijn. Wij zijn mijn huis, ik, jullie. Jullie zijn verkozen en geheiligd en Gods naam zal in jullie tot in eeuwigheid zijn. Gods naam, wie God is, zijn karakter. Alles wat zijn naam inhoudt, kan je een prekenserie van 20 weken overhouden. Die zit in jullie tot in eeuwigheid. Alle dagen zullen Gods ogen en Gods hart in jullie zijn. Dat was voor mij levensveranderend. Het landde gewoon zo diep. Sommige Bijbelwaarheden moeten landen en het landde bij mij. Ik hoop dat er een stukje geland is. Dat is die gloriewolk van die boven de tabernakel heerste en Gods glorie in jullie is. Dat is zo bijzonder. En de ene keer voel je daar meer van dan bij de andere keer. Vaak in aanbidding voel je die glorie van God. Dat nodigt de glorie van God uit. Het is mooi dat we avondmaal hebben gevierd. Want een tempel of een tabernakel wordt ingewijd met het bloed. Besprenkeld met bloed. En het wordt uiteindelijk gezalfd met olie. En dat gaan we doen als je dat wil. We zijn al besprenkeld met het bloed van Jezus. En als je wil, ik heb zalfolie bij me. Dan wil ik je zalven als tempel van God. Voor een nog diepere vervulling met Gods Geest. Iedereen die tot geloof gekomen is, heeft die ark. Ik ga niet bidden dat de ark nu voor het eerst, behalve als je echt nog niet tot geloof bent gekomen, dan kunnen we best ook het zondaarsgebed doen. Dan is die ark daar. Maar ik ga ervan uit dat de meesten van jullie Jezus al kennen. Maar dat wij nog meer van Gods glorie en vervulling mogen hebben. Dus wie wil, zalf ik je en bid ik voor meer van Gods vervulling en Gods geest. Misschien dat er ondertussen aanbidding is. Dat versterkt de wolk van Gods glorie. Dit is Pinksteren. Wat daar gebeurde bij Salomo is Pinksteren. 120 mensen. En het vuur van God staat in een ander het vuur van God en de wolk van God landde en vervulde heel die tempel.